En we lezen samen Psalm 4.
Een psalm van David voor de opperzangmeester op negenoot. Als ik roep, verhoor mij, o God, mijn gerechtigheid. In benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. Wees mij genadig en hoor mijn gebed. Gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken? Sela. Weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Zijt beroerd en zondigt niet. Spreekt in uw lieder hard op uw leger en zijt stil. Sela. Offert offeranden der gerechtigheid en vertrouwt op de Heere. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht van uw aanschijn, o Heere. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen. Want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen.
Laatste slotwoorden, gemeente, de slotwoorden van Psalm 4 en de tekst voor de prediking van morgen. Dat is het tweede deel van vers 9. En daar staat, want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Geroepen tot eenzaamheid. Tot eenzaam wonen. Dat is het thema voor de prediking. Twee lijnen vanuit de tekst. We luisteren allereerst naar Gods roepstem en vervolgens naar ons antwoord. Dus Gods roepstem en ons of mijn antwoord. We staan aan het begin, gemeente, van het nieuwe jaar, Psalm 2024. Dat is een van de redenen waarom we vanmorgen ook het gebedenboek van de Bijbel ter hand nemen. Zo mogen het boek van de psalmen ook zien en zo wil dit boek ook gelezen worden. Psalmen zijn niet alleen lofliederen vanwege Gods trouw, vanwege Gods daden, vanwege Gods wonderen die hij verricht heeft in de geschiedenis of die hij tot op de dag van vandaag laat zien in het groot als ook in het persoonlijke leven. Psalmen zijn belijdenissen vanwege wie de Heere wil zijn voor ons en onze kinderen. Maar psalmen zijn ook vooral gebeden, antwoord op Gods woord in de vorm van een loflied, dankend belijden, als ook een gebed voor ootmoed en verootmoediging. Allerlei verschillende soorten van psalmen en er is geen situatie in het leven te bedenken. Of in het gebedenboek van de Bijbel staat wel een gebed opgetekend die we met alle vrijmoedigheid ook mogen toepassen op dat moment, hier en nu. Zo beginnen ook trouwens de psalmen, twee indringende gebeden. Gebeden van David, psalm 3 en psalm 4 zijn de eerste gebeden die volgen op het inleidend woord van de psalmen. De inleiding is psalm 1 en 2 en dan volgen daarop de gebeden. Boven de eerste psalm staat de naam van David. Een psalm die op dat moment ons meteen verplaatst aan het einde van het leven van David, wanneer hij op hoogbejaarde leeftijd is gekomen en in de nadagen van zijn leven moet vluchten. Letterlijk moet rennen voor zijn leven op de vlucht van zijn zoon Absalom, die hem naar het leven staat. En door die psalm vooraan te plaatsen in het boek van de psalmen, maakt de Heere meteen ook duidelijk dat wij mensen, als het gaat om het leven hier en nu, aangewezen zijn op Gods beschermende zorg. Zijn hulp en zijn bijstand. In deze psalm, psalm 3, belijdt David ook zijn hoop en zijn vertrouwen, zijn verwachting. Midden in de ellende waarin hij is gestort door het toedoen van een van zijn kinderen, en midden in de angst die zijn leven op dat moment omgeeft, weet hij zich veilig bij de Heere zelf. We hebben het net gezongen, ik lag en sliep gerust, was Heere trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte, want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte, dat mij naderde, dichterbij kwam. Een psalm die in de ochtend klinkt, psalm 3. Een ochtendgebed. Waarmee het boek van de psalmen ook duidelijk wil maken dat wij dagelijks de dag mogen beginnen met gebeden. Gebeden waarin wij onze zorgen, onze moeite, ons opzien wellicht ook tegen de dag die voor ons ligt, mogen toevertrouwen aan de handen en daarachter aan het hart van de Heere zelf. In de wetenschap dat de Heer dan als een schaduw aan onze rechterhand mee wilt gaan, ook in de dag die voor ons ligt. En direct op het ochtendgebed, psalm 3, volgt dan psalm 4, een avondgebed. En zonder te letten op de inhoud van deze psalmen, wil het boek van de psalmen duidelijk maken dat er geen dag ten diepste geleefd is als de dag niet wordt begonnen met gebed en als de dag niet wordt afgesloten met gebed. En met dat ik dat zeg, gemeente, moet ik toch even onwillekeurig denken aan een uitdrukking uit de streek waar ik zelf ben opgegroeid, de Noordwest-Veluwe, waar vaak ook wordt gezegd, de dag begint eigenlijk met het oplichten van een hefboom. U heeft dat wel eens, denk ik, gezien, die grote Veluwse boerderijen met die lange, hoge deeldeuren, waar vroeger de koeien achter stonden in het achterhuis van zo'n boerderij om daar te overwinteren. En 's morgens vroeg, als de boer dan voor het uit zijn bed kwam en de dag begon, dan hefte hij die zware balk op waarmee die deuren waren afgesloten. En dan gingen de deuren van de stal open en die bleven de hele dag dan ook openstaan. En aan het einde van de dag, als de boer voordat hij naar bed ging eerst nog eens een inspectie nam over het erf en alles keek of alles nog in orde was, een van de laatste dingen die hij deed was die zware balk weer optillen en dat achter die haken leggen, zodat de deuren hermetisch waren afgesloten en het vee ook veilig en beschermd stond binnen de muren van de deel van de boerderij. Wel, dat is eigenlijk ook het gebed, zo zegt die uitdrukking. Met het gebed openen we de dag en met het gebed sluiten we de dag. Zomaar even tussendoor, u leeft toch ook zo, of niet? We hebben toch niet onze wekker zo staan dat we op de minuut af afgepast morgens vroeg het net kunnen redden om op tijd op school of op het werk te zijn? We leven toch met het gebed. Het is dan niet willekeurig dat het boek van de psalmen begint met die beden. Ochtendgebed. Een avondgebed. Om duidelijk te maken dat wat voor dag er ook voor ons ligt, ons kinderlijk vertrouwen stellen op de Heere, de Almachtige God, Schepper van hemel en van aarde, die nabij wil zijn. En let er dan ook even op de inhoud van deze beide psalmen. Ze zijn ook onderling met elkaar verbonden op verschillende manieren. Psalm 3 en psalm 4, het zijn psalmen die als het ware midden in de branding van het leven staan. Met al zijn zorgen, met zijn moeite, met zijn angsten, met zijn aanvechting, met zijn benauwdheid en met zijn strijd. En ik denk niet, gemeente, dat dat willekeurig is. Is het niet juist in de crisis van het leven dat we de kracht van het gebed des te sterker gaan ervaren? En is het gebed niet juist dat middel wanneer alles uit onze handen is weggeslagen en we niets meer over hebben? Dan alleen nog maar de ruimte en de mogelijkheid om die lege handen te vouwen en zo ons leven neer te leggen bij de Heere. En dat we dan ook de troost, de houvast, de hoop op God juist des te sterker ervaren wanneer we knielen, klein worden voor Gods aangezicht en zo ons leven leggen in de almachtige handen van de Heere zelf. Het is een psalm, psalm 4, die ook geënt is op het woord van God, op de Bijbel van David. En die Bijbel van David, we hebben dat meerdere keren al tegen elkaar gezegd, die Bijbel van David is dunner dan onze Bijbel. In de tijd van David telde zijn Bijbeltje maar 5 boeken. De boeken van Mozes. En het valt ook op dat juist aan het slot van het gebed, en dat zitten we ook in onze tekst, psalm 4 vers 9, dat aan het slot van dit gebed 2 belangrijke kernmomenten uit het Bijbeltje van David terugkomen. wat deze psalm ook ergens uniek maakt binnen het geheel van de psalmen. Psalm 4 is de enige psalm waar letterlijk een citaat voorkomt van de hoge priesterlijke zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Kijkt u maar naar vers 7. In Psalm 4, waar de dichter David het tegenover de Heere zegt, tegenover die velen die wantrouwend, soms ook verachtend spreken, wie zal ons het goede doen zien, met andere woorden, als God er dan is. Nou, waar blijkt dat dan uit, David? Heel je leven staat er toch haaks op. Jij zegt wel dat de Heere goed is en dat hij in zijn zorg voor je wil zorgen, dat hij in zijn trouw je nabij wil zijn. Nou, laat dat dan zien. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Wie zal ons Gods goedheid doen zien? En in die woorden, velen zeggen, klinkt niet de verwachting door van velen, het uitzien naar de Heere, de komst van de Heer in het leven. Nee, die velen in Psalm 4 en die velen in Psalm 3 zijn tegenstanders van David. Die het niet alleen om hem hebben gemunt, maar ook op de God van David. Wel tegenover die minachtende opmerking, die spottende, die bijtende woorden. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Klimt in één keer die bede op van David. Verhef gij over ons het licht van uw aanschijn, o Heer. Dat is dus letterlijk een citaat van de hoge priesterlijke zegen uit nummer 6. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Toen hij net aan u op de man al vroeg, zo begin jij de dag toch ook met het gebed. Had je misschien een tegenvraag? Ja, dominee, dan moet je wel eerst leren bidden. Nou, ik zou dan zeggen, doe dan net als David vanmorgen. Begin maar eerst eens gewoon het nazeggen van de gebeden uit de Bijbel. Zoals deze ouders hun kinderen ook leren bidden, aan het begin en aan het einde van de maaltijd, en ik denk dat dat bij u als u kinderen mocht krijgen ook gebeurde, pak je met je ene hand die kleine handjes en met die andere hand leg je dat op de ogen en dan zeg je, Heere, zegen deze spijzen om Jezus wil. Amen. En in de loop van de tijd hoop je dat dat kindje dat gaat nazeggen. Terwijl je op enig moment zomaar spontaan tijdens het gebed aan tafel ook zo'n kleintje hoort meebrabbelen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. En dan zeg je niet tegen zo'n kleine je mond houden, want Vader is nu aan het bidden. Nee, dan zijn we ondertussen onze kinderen aan het leren bidden. En dat begint met naspreken. Ik kan me daarom ook niet voorstellen dat er vanmorgen in het midden van de gemeente een volwassene zit die net die vraag pareerde toen ik vroeg, je bid toch wel 's morgens vroeg en 's avonds laat, met de opmerking in zijn gedachte, ja dominee, dan moet een mens dus eerst leren bidden. Kijk dan even naar die kleine kinderen. En kijk van die kleine kinderen dan even naar David. Die zijn avondgebed afsluit met het nazeggen van Gods woord. Het is u toch niet te min om kind voor God te willen worden? Daar pas je toch niet voor. En trouwens, en ik hoop dat je dat herkent. Als de Heer je in de crisis brengt, ook in een geestelijke crisis. Of als je voor het eerst een schuldbrief thuis krijgt in je leven, waardoor je inderdaad je hand op je mond moet gaan leggen en tegenover de Heer moet gaan beleiden. Heer, ik heb voor u geen been op te staan. Wie herkent dat niet, dat in de grootste nood en in de aanvechtingen dan alleen nog maar overblijft in de binnenkamer het woord van God. Dat we dat dan gaan nazeggen. De gebeden van de Bijbel. David is hier een voorbeeld. Maar niet alleen een verwijzing naar nummer 6, de hoge priesterlijke zegen komt in dit gebed voor. Kijkt u met me mee, dan zitten we in het hart van onze tekst. Aan het einde van dit gebed, vers 9, komt nog een bijbelcitaat voor, namelijk de woorden van onze tekst. Want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Deze woorden staan niet voor de eerste keer in de Bijbel. Integendeel, als u vandaag ook rustig de tijd ervoor neemt, zult u merken dat die uitdrukking zeker wonen, veilig wonen, beschermd wonen, uitwaaiert over heel het Oude Testament. De tijd ontbreekt ons dat gemeente om al die plaatsen na te lopen, maar die uitdrukking komt voor in Ezechiël, die uitdrukking komt voor in Jeremia, die uitdrukking komt voor hier in het boek van de Psalmen, die uitdrukking komt voor in het Bijbelboek Deuteronomium en die uitdrukking gaat uiteindelijk terug. En dat wil ik wel even met u lezen en ik zal het ook rustig lezen in het Deuteronomium. Deuteronomium 12 vers 10. Waar de Heer het voor het eerst zegt tegen het volk Israël. Deuteronomium 12 vers 10. God heeft het volk gebracht uit het land Egypte. En hij legt dan uit wat de bedoeling is. Waartoe hij dit volk heeft geroepen. En hij zegt dan in Deuteronomium 12 vers 10. Maar gij zult over de Jordaan gaan. En wonen in het land. Dat u de Heere uw God zal doen erven. Hij zal u rust geven van al uw vijanden rondom. En gij zult zeker wonen. Wel, deze plaats, Deuteronomium 12 vers 10, is eigenlijk de bron van al die andere plaatsen in het Oude Testament, in het boek van de Psalmen en bij de profeten, waar die uitdrukking steeds terugkomt. Het zijn dus woorden die rechtstreeks uit de mond van God komen. De Heere heeft het volk Israël geroepen uit Egypte, uit het slavenhuis. En heeft met dit volk maar één doel voor ogen, namelijk dat ze zeker gaan wonen. Veilig kunnen wonen. Beschermd kunnen wonen. En ik stip het maar heel even aan, gemeente, maar de actualiteit van deze woorden klinkt juist ook vandaag, toch? Het is maar goed dat het Joodse volk het thuisland heeft. Maar tussen het wonen in het beloofde land Israël en de vernietiging van het volk, het Joodse volk, ligt maar één oorlog. En we weten wat Hamas en Hezbollah voor ogen staat, toch? En daarachter Iran. Het is maar één oorlog. Maar het zijn niet alleen woorden die we concreet mogen toepassen op het Joodse volk, ook vandaag de dag, omdat de Heer nog steeds dit volk draagt in zijn verbond en in zijn trouw. Het zijn ook woorden die doorklinken naar het persoonlijke leven. Want David zegt het aan het slot van dit gebed niet. Wij zullen zeker wonen, wij, het volk van Israël. Maar ik, mij, u zult mij doen zeker wonen. En daarmee maakt de schrift duidelijk dat die concrete belofte, dat gebod van de Heer uit Deuteronomium 12 vers 10 verder reikt dan alleen dit leven hier en nu, het beloofde land, die landstrook aan de kust van de Middellandse Zee. Maar dat ook te maken heeft met het wonen bij God zelf, hier in dit leven, als ook met het oog op het eeuwige leven. God heeft ons geroepen om te wonen bij hem. En dat werd vanmorgen ook heel concreet uitgebeeld in de doop. En dat uitbeelden in de doop werd uitgelegd in het doopsformulier. En ik citeer het maar even. Namelijk dat wij door deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest geroepen worden om hem te betrouwen, aan te hangen, lief te hebben, de wereld verlaten, uittocht, onze oude natuur doden, woestijn tocht en in een nieuw godzalig leven wandelen. Wandelen als burgers van het Koninkrijk der Hemelen. Daartoe heeft God ons geroepen. En daar werden we vanmorgen weer ook heel concreet bij bepaald in de doop van deze drie kinderen. Nou, gemeente, mag ik gewoon vanuit de tekst van vanmorgen ook aan je vragen, waar verkeer je op dit moment met je leven? Waar woon je? En u begrijpt dat ik met die vraag, waar woon je, niet doel op een adres hier in Sliedrecht, de Werenstein, Loksweer, andere plaats. Maar waar verkeer je op dit moment met je leven? Hoe heb je dus je leven ingericht? Staat dat in het teken van de wereld verlaten? De manier waarop je keuzes maakt in het dagelijks leven? Hoe je je leven inricht? En laat ik ook maar gewoon een concrete voorbeelden noemen, hoe je dus omgaat met social media, hoe je gekleed gaat door de weeks, wat de gesprekken zijn die je voert, waar je naar kijkt, luistert, waar je hart dus ligt. Voel je je hier thuis? Of ben je vreemdeling? En let u dan op de beweging die de schrift maakt. De schrift stelt die vraag, ben je een vreemdeling, niet vanuit het negatief. Door af te geven op de boze buitenwacht, die boze wereld. Maar vanuit het positieve. Zoals vanmorgen ook de eerste schriftlezing, de wet van de Heere, begon. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het slavenhuis geleid hebt, bevrijd hebt, plaats hebt gegeven binnen mijn verbond, met de bedoeling om veilig, beschermd te kunnen wonen bij God. Het is dus de belofte van God die de grens markeert tussen uw leven en een leven zonder God, zonder zijn woord, zonder het gebedenboek, zonder de belofte, zonder de instellingen van de Heer. Die woorden, Deuteronomium 12, vers 10, waar David op teruggrijpt in zijn avondgebed, heeft de Heer uitgesproken, niet in Egypte, tussen Egypte aan de ene kant en het beloofde land Canaan aan de andere kant. En die belofte die klonk niet op het moment dat de Heere tegen het volk Israël zei van nou, je kan hier nog alle kanten op, neem je de afslag terug naar Egypte of ga je mee naar Canaan. Nee, de bedoeling van de Heere was heel duidelijk. God heeft dit volk uitgevoerd om hen te brengen in het land van de rust, zegt Deuteronomium 12. Met andere woorden, als het aan de Heere ligt, en zo bracht hij dat volk ook uit Egypte, stonden alle neuzen dezelfde kant op. Alle gezichten gericht op Canaan. Met de rug naar Egypte. En met het gezicht naar het land van Gods belofte. Het land waarvan de Heere ook nadrukkelijk zei, het is het land van de rust. Hier wil ik wonen, in het midden van u. Hier wil ik u laten delen in mijn zegeningen, in mijn goedheid, in mijn zorg, in mijn genade, in mijn trouw. Maar is daar ook niet de doop van vanmorgen op gefundeerd? De doop en in de doop, Gods belofte staat toch niet op zandgrond en het kan nog alle kanten op? Nee, door de doop zijn wij en onze kinderen door de Heere geplaatst met het gezicht naar Hem. En om bij Hem te wonen en bij Hem te leven, heeft de Heere in de doop alles aan ons en onze kinderen toegezegd. Zijn vaderlijke zorg, de vergeving van de zonde om Christus wil, het toe-eigenende, het toepassende werk van de Heilige Geest. Mag ik dat gewoon eens aan je vragen vanmorgen? Heeft de doop je al klem gezet? Wat bedoel ik met die vraag? Wel, de doop en in de doop de belofte plaats je met het gezicht naar de Heere toe. Terwijl je erachter kwam dat je hart gericht is op het leven in deze wereld. De doop roept ons op om te naderen tot God. En mijn hart zegt, ik wil leven zonder God. De doop getuigt van de goedheid, de betrouwbaarheid en de genade van de Heere. En mijn hart leeft vanuit de leugen en het vertrouwt ten diepste geen woord van God. De doop wijst ons op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En mijn hart zegt, aan het werk van de zaligmaker heb ik geen behoefte. De doop zegt dat de Heilige Geest ons alles wil toe-eigenen, dat wat wij in Christus hebben. En mijn hart zegt, ik heb aan Christus en zijn werk geen smaak, geen behoefte, geen belang. Heeft de doop al een keer klem gezet? De roepstem van de Heere. De weerbarstigheid van ons hart. Mag ik even een stap terug doen, gemeente, dan gaan we snel verder met de tekst. Maar als deze spanning eruit wordt gehaald, dan wordt het of vanzelfsprekend om onze kinderen te dopen vanuit het idee, het hoort erbij. Maar de doop heeft voor de rest geen betekenis. Of we dopen onze kinderen vanuit het gedachte, ze zijn allemaal schaapjes van de goede herder. Natuurlijk horen ze bij de Heere God en zijn het kinderen van de Heere. Maar als deze spanning blijft, dan wil de doop ons brengen bij de belovende God. En dat zie je hier gebeuren in deze tekst. Kijk er maar even met me mee in vers 9. Daar staat aan het slot, want gij, o Heere, dan staat er opeens een woordje. Wat in al die andere plaatsen in het Oude Testament, te beginnen bij Deuteronomium 12 vers 10, maar ook die andere plaats waar die uitdrukking voorkomt, gij zult mij doen zeker wonen, niet voorkomt. En dat is het woordje alleen. Gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Kijk, dat woordje alleen klinkt allereerst tegen de achtergrond van die velen. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Velen spreken neerbuigend over de goedheid van God. Velen scheven af op de dienst van de Heer. Maar als we het alleen tegen die achtergrond uitleggen vanmorgen, dan peilen we de nood niet die in dit gebed doorklinkt, de nood van Davids hart. Omdat David ook de verleiding voelt om mee te gaan spreken met die velen. Velen zeg, waarom ik niet mee ga spreken met die velen. Hij voelt de verleiding, de aanvechting, de strijd, de verlokking, de begeerte. En tegenover die velen klinkt dan in één keer, maar gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Wat ligt er in dat woordje alleen? Want er ligt allereerst een antwoord in. We zitten ondertussen al lang in het tweede punt van de preek. Een antwoord op Gods roepstem. Heere, u roept mij om te wonen bij u in het beloofde land. U roept mij op om deze wereld te verlaten. U verplicht mij om mijn oude natuur te doden. En u stelt mij voor de roeping om mijn leven op een godzalige wijze in te richten. Maar dat trek ik niet alleen. Sterker nog, ik red dat niet. Dat moet u nu alleen doen. En omdat dat woordje alleen hier klinkt in de vorm van een gebed, wordt meteen ook duidelijk dat David zich niet gaat wegschuilen achter zijn onmacht. Zoals dat wel eens hier en daar klinkt. Ja, dominee, dat moet de Heere nou alleen doen. Hè? En zolang dat nog gezegd kan worden vanuit een leunstoel, geloof ik er helemaal niets van. Maar als dat geperst wordt vanuit een hart dat worstelt met Gods goedheid, en erachter is gekomen dat de wereld zo aansluit bij het hart, dat de zuigkracht van de zonde zo gemakkelijk zich laat gelden in mijn leven, dan krijgen we opeens een heel ander verhaal. Dan klinkt dit gebed in de nood, in de stilte van de binnenkamer. Heere, dat moet u nu alleen doen. Dan klinkt in dit gebed ook niet meer de twijfel door of de Heer het wel of niet wil. Nee, de Heer wil het. Maar dan horen we in dit gebed de vraag doorklinken. Heere, wilt u dit ook bij mij doen? Want u alleen kan dit doen. Gij alleen zult mij doen, zeker wonen. Het is niet alleen een gebedgemeente waarin David terugvalt op de almacht van de Heere, juist ook in de nood van zijn eigen leven. Maar het is ook een gebed waarin de hunkering doorklinkt. De hunkering waarmee we deze dienst zijn begonnen van Psalm 42. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt iets sterker naar het genot van de frisse waterstromen. Dan mijn ziel verlangt naar God. Want voorafgaande aan deze belijdenis, kijkt u even met me mee naar deze psalm, is het David die het zegt, vers 8, tegenover de velen, wie zal ons het goede doen zien, klinkt dan die verheffing, de verhef gij over ons het licht van uw aangezicht, en dan hoor je de woorden, gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. Meer dan den tijd, als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn, met andere woorden, tegenover alle goedheid die deze wereld op een presenteerblaadje me voorschotelt, weet David te belijden vanuit de vreugde in God, dat daar alleen zijn hart naar uitgaat. van de blijdschap in de Heer. Daar appelleert dat woordje alleen op. Het wil als het ware boven die strijd, die aanvechting hier in Psalm 4 uitstijgen. Strijd om de wereld te verlaten. Je oude natuur te doden. Daarbovenuit stijgt de wetenschap dat alleen de vreugde in God mijn hart, mijn ziel, mijn leven kan vervullen. De vreugde in God. Dat alleen. En als we dat zo tegen elkaar zeggen, gemeente vanmorgen vanuit Psalm 4, dan tikken we als het ware vanuit het Oude Testament tegen het Nieuwe Testament aan. En ik denk aan die belijdenis van Paulus in de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 4, vers 7. Waar Paulus het belijdt tegenover de gemeente van Filippi, die brief wordt ook wel eens getypeerd als de brief van de blijdschap. Dat alleen God, vrede van God, ons, met heel ons hart en heel ons zinnen, kan bewaren in Jezus Christus. God des vredes nu, zal uw hart en uw zinnen bewaren in Jezus Christus. Daar alleen. In Jezus Christus ligt de diepste vreugde die er kan genoten worden aan deze kant van het graf die opdelt vanuit God. Heb jij die vreugde al een keer geproefd? Vreugde van de liefde van God in Christus. Die door de Heilige Geest werd uitgestort in je leven. Waardoor je dus ook voorgoed de smaak verloor. Het genieten van de zonde. Waardoor je hart ontwend raakte aan deze wereld. Omdat het gewend raakte aan God. Waardoor je vanuit het kinderlijke vertrouwen, vanuit de vrezen des Heren, steeds meer en meer een vreemdeling hier beneden begon te voelen. Vreugde, wat is dat eigenlijk, de vreugde die er ligt in Jezus Christus? Wel, tegen de achtergrond van deze psalmgemeente mag ik het even met u rustig lezen. Dat is ook een van de laatste keren vanmorgen. Wil ik een paar dingen zeggen. Kijk u even met me mee naar deze psalm. Er staat, vers 8, gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijd als hun koren en most vermenigvuldigd zijn. Die vreugde klinkt op het moment als David gebeden heeft, verhef gij over ons het licht van uw aanschijn, o Heere. Met andere woorden, de vreugde die er ligt in God is heel nadrukkelijk verbonden met het aangezicht van God. Met de nabijheid van God, met de geborgenheid van God. En horen we hier in het Oude Testament al niet doorklinken wat Paulus later ten volle bereidt in 2 Korinthe 3, dat wij de heerlijkheid van God aanschouwen in het aangezicht van Jezus Christus. En dat die heerlijkheid van God daarom ook een diepe vreugde geeft in het hart. Dat knielt en dat buigt, dat zich toevertrouwt aan Gods genade, omdat het overmeesterd werd door de liefde van God in Jezus Christus. En het woordje alleen klinkt dus niet alleen de noot, u alleen, maar in het woordje alleen klinkt vooral de hunkering door naar meer meer te genieten van Gods liefde in Jezus Christus. Omdat ik weet dat dat alleen mij de veiligheid, de bescherming, de zekerheid geeft van het wonen bij God. We staan aan het begin van een nieuw jaar, gemeente. Wat er voor ons ligt, we weten het niet. Op oudjaarsavond zijn die 17 namen afgekondigd. Onder de namen waren ook gemeenteleden die het jaar met u begonnen zijn en met mij begonnen zijn, toen nog in de Boaskerk. Zit het onder het woord. We hebben vanmorgen voorbeden gedaan voor verschillende gemeenteleden, waarvan hun namen niet werden genoemd aan het begin van het jaar 2023. Ze zaten onder ons. Het komende jaar kan het zomaar zijn dat in de voorbeden uw, jouw of mijn naam klinkt. Dat misschien de gemeente ook op de hoogte moet worden gesteld. Dat artsen voor u niets meer kunnen betekenen. Hoe vaak zullen we in de komende maanden niet de gang naar de begraafplaats moeten maken? En wie garandeert ons dat onze naam op oudjaarsavond 2024 niet zullen worden voorgedragen in het midden van de gemeente als één van degenen die ons kwamen te ontvallen? Het enige dat wij weten als het gaat om ons leven, is dat we een keer alleen komen te staan voor God. Er is je man niet bij, er is je vrouw niet bij, je vader en moeder ontbreken dan. En dan komt de doop en je leven terug. En dan zal de Heer uitleggen dat het aan hem niet heeft gelegen. Als ik zo rondkijk, de meerderheid van de gemeente en ook van de gasten, voor zover ik de gasten ken, zijn allemaal gedoopt. Dat betekent dat de Heer uw, jou en mijn leven vanaf het begin van ons leven gericht heeft op hem. Alles heeft God toegezegd in de belofte. Om deze wereld te verlaten. Onze oude natuur doden. En in een nieuw godzalig leven te wandelen. Alles. God belooft het vanmorgen opnieuw aan het begin van het jaar 2024... dat wie het waagt op hem alleen, veilig woont. Hier in dit leven, straks in het eeuwige leven. En als dienaar van Jezus Christus mag ik vanmorgen tegen u of tegen jou, verloren zonen en dochters, roepen: kom thuis. Thuis bij de Heere. Hij alleen kan, wil en zal je thuis brengen. Tegen hen die hun hart verloren hebben aan de liefde van God, mogen we het vanmorgen tegen elkaar zeggen: er is geen betere plek in dit leven. Er is geen heerlijke plaats dan alleen maar wonen bij God. Hij doet ons zeker wonen, zegt één van de bidders uit het Oude Testament. Nota bene, wanneer David letterlijk alles heeft achtergelaten op de vlucht voor Absalom. Alles. Hij alleen doet mij zeker wonen. Binnen de muren van de vrezen des Heren leeft niet alleen de rust, omdat God betrouwbaar is, maar leeft ook de vreugde, wat het hart vormt van het leven. Ook wanneer de golven van zorg, moeite en verdriet over mijn levenshuis slaan. Te midden van de ellende die we kunnen ontmoeten, ook in het jaar 2024, is de dragende grond van hen die de Heere vrezen de betrouwbaarheid van God. En die betrouwbaarheid gaat verder dan alleen dit leven. Die overstijgt dit leven en geeft in het aangezicht van de dood uitzicht op de levende God. Wat het geheim is van dit leven. Twee gevouwen handen. De ademstocht van het gebed. Dat is het enige wat ons overeind houdt. En dan doe ik het gebed tekort. Dat is de kracht waarachter de Heilige Geest schuil gaat, waardoor ik mijn hele hebben en houden, mijn moeite en mijn zorg mag leggen in de almachtige handen van de Heere. Omdat Hij beloofd heeft dat Hij alleen kan, wil en zal zorgen. Meer hebben we niet nodig dan God alleen. En we zijn het jaar 2024 begonnen, waarin de Heere zichtbaar in de doopsbediening uitbeelde dat Hij het ook alleen kan, wil en zal doen. Wat houdt ons tegen, gemeente? Te bidden. Om David vanmorgen na te zeggen: wat Gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Dan wordt de geestelijke eenzaamheid in deze wereld overschaduwd door de nabijheid van God. Dan is een pelgrim al thuis, onderweg naar het Vaderhuis. Amen.